En vanavond komen wij terecht bij psalm 22. Een zeer bijzondere psalm, omdat daarin min of meer compleet beschreven wordt de essentie van het werk van de Heer Jezus Christus. En ik praat een beetje aarzelend, dat is op het begin van de avond wel vaker zo overigens. Maar tegelijkertijd is het ook zo, omdat ja, als ik die psalm lees, dan denk ik, ja, wat valt er over te zeggen? En bovendien, ons past eerder wat zwijgzaamheid. Wanneer wij bepaald worden namelijk bij het lijden, in het bijzonder de kruisdood van de Heer Jezus. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken er, die kunnen daar uitgebreid over spreken. Ik niet, ik kan dat niet, met geen mogelijkheid lukt me dat. En niet omdat ik niks te zeggen heb, maar dan kom ik gewoon niet meer uit mijn woorden. Dus ik blijf er meestal ver uit de buurt. Maar het neemt niet weg dat het hoogst essentieel is voor heel het heilsplan van God. Dat immers tot stand komt door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En die wordt hier beschreven, inclusief de heerlijkheid die daar het resultaat van is. Men zou kunnen zeggen dat het nog korter wordt samengevat in de woorden van Petrus in 1 Petrus 1, als hij het heeft over, dat is 1 Petrus 1 vers 11, laatste deel van het vers, als hij het heeft over het lijden over Christus, dat op Christus komen zou, natuurlijk. Het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Die ingevoegde woorden vind ik altijd een beetje jammer, omdat ze de zinnen in de praktijk verzwakken. Hè? Het waren niet voor niks korte zinnen. Het lijden dat op Christus komen zal. Het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Waar het vers zelf over spreekt, is over de tijd die daartussen lag. Daar hebben we het nu niet over. Maar het zal duidelijk zijn dat ook bij Petrus was doorgedrongen dat de Christus, zoals aangekondigd in het Oude Testament, dat die eerst in persoon zou lijden om daarna alsnog verheerlijkt te worden. Dan is men al een mooi eind op streek, omdat in het Jodendom gewoonlijk de ogen dicht zijn voor het lijden dat over Christus, op de Messias, komen zal. Men wil er vooral niks meer van weten sinds gepredikt wordt dat Jezus die Messias is. Voor zover men vroeger nog zicht had op een lijden van de Messias, zal men moeten erkennen dat dat van toepassing is, eventueel op de Heer Jezus. Maar aangezien men die niet wil, heeft men dat lijden van de Messias in hoge mate uit het Oude Testament weggeredeneerd. Het Nieuwe Testament wil men sowieso niks van horen. Ik moet er ook even bij zeggen voor de volledigheid dat binnen het christendom dat lijden van de Heer Jezus ook wel wordt weggeredeneerd. Dat wil zeggen dat in wat voor buitenstaanders christendom heet, dat is in de praktijk de Rooms-Katholieke Kerk, daar gaat men vol devotie, gaat men zitten kijken naar een crucifix met een lichaam aan het kruis, en dat is het dan. Men is daar helemaal aan gewend, alsof het helemaal niks voorstelt. En men laat hem daar maar hangen aan het kruis bovendien. Dat dachten de reformatoren trouwens ook en hebben hem er dus van verwijderd. Zodat historisch gezien, ik heb het niet over bijbels, maar historisch gezien het open kruis, het lege kruis, eigenlijk een beeld is van opstanding, hè? In de praktijk. Niet dat het dat is, kruis is een beeld van de dood, hoor. De vier staat voor alles wat voorbij gaat immers. Maar dat even terzijde. Verder hebben we nog het idee dat dat lijden wel meegevallen zal hebben. Zo van, hij was toch God op een of andere wijze. Welke wijze is nooit helemaal zeker geworden. En de neiging bestaat om dat lijden van de Heer Jezus te bagatelliseren. Daar is ook een goede reden voor. Je kunt je erin verdiepen. Maar de Bijbel, dat zeg ik bij herhaling, de Bijbel bespreekt het niet uitgebreid. De Bijbel bespreekt afstandelijk, laconiek, noem eens een beter woord, objectief, zullen we het zo zeggen, als het ware zonder gevoelens, beschrijft het de gebeurtenissen. Ik vind het persoonlijk... Ik zei persoonlijk, voor mij vind ik het persoonlijk tamelijk ongepast om me daar ook verder in te verdiepen. Als de Bijbel er niks over zegt, wat moet ik ermee? Ik kan me dat niet voorstellen. En misschien is het wel zo dat ik me dat ook niet wil voorstellen. Maar vergis u niet, de kruisdood is een gruwelijke dood. In elk geval. En bepaalde aspecten daarvan vinden wij wel degelijk ook in de Bijbel genoemd. Ook in dit schriftgedeelte uiteraard. Wij komen dat dus tegen. Maar goed, de Bijbelse boodschap is nou eenmaal niet de kruisiging, de dood van de Heer Jezus Christus. Hè. De Bijbelse boodschap is dat de Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, let op, dat lijden, dood, kruis, worden alle drie niet genoemd. Hebreeën 1, hè? Dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Dat is gebeurd. Maar er wordt niet eens op ingegaan in de aanhef van de Hebreeënbrief. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is ook de climax van deze psalm uiteraard. Want er wordt weliswaar uitgebreid stilgestaan bij de kruisiging, zodanig dat het ook met geen mogelijkheid ontkend kan worden. Het neemt niet weg dat het tweede deel van de psalm, dat is ongeveer vanaf vers... vers 21 ongeveer, dat van daaraf gesproken wordt over zijn opstanding en verheerlijking met alle consequenties van dien. Verder wijs ik u nu ook bij deze inleidende woorden maar op dat we nogal wat uitdrukkingen tegenkomen die letterlijk worden aangehaald in het Nieuwe Testament in de geschiedenis van de kruisiging. Nou goed, dat was inleiding. Een psalm van David, dat kan dus ook moeilijk ontkend worden als in er... Al zijn er altijd mensen die kans zien om te zeggen, nee, maar het is geschreven in de Babylonische ballingschap of in de dagen van de Maccabeeën enzovoorts. Dat is de moderne opvatting, hè. Staat wel boven van David, maar dat is niet zo. Men weet het altijd beter. Maar hoe je dat ook keert of wendt, men heeft heel wat profetieën uit de Bijbel wel eens veel later willen plaatsen, omdat ze zo goed vervuld zijn geworden. En men zegt, dat kan niet, dus het moet na de gebeurtenissen geschreven zijn. Legendarisch is het boek Daniël dus. Maar met deze psalm is dat nog nooit gelukt. Hè? Het geeft een tamelijk nauwkeurige beschrijving van de kruisdood die pas veel later door de Romeinen is uitgevonden. En ik ken geen datering, geen alternatieve datering van psalm 22. Die stamt uit de tijd van de Romeinen. Nog wel net uit het Griekse Rijk, maar men heeft het niet ver genoeg vooruit kunnen schuiven. Ik vind dat leuk, zulke dingen. Maar goed. Een psalm van David. Zoals gebruikelijk. U weet, we hebben er uitgebreid meerdere keren bij stilgestaan. En en wat nadrukkelijker naar aanleiding van psalm 16. David wist deze dingen. Wist over zijn zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. En hij wist dat hij zou sterven en uit de dood opstaan. Dat staat in het Nieuwe Testament dat dat zo was. En het blijkt gewoon ook uit deze psalmen. Dat wil zeggen, ze zijn niet autobiografisch, hoewel er soms een historische gebeurtenis wellicht aanleiding is tot het schrijven van de psalm. Maar de psalmen gaan niet over David, de psalmen gaan over de zoon van David, over de Heer Jezus Christus. Zegt de Bijbel zelf bij herhaling, dus ik houd het er nu ook maar op, hè. Een psalm van David voor de opperzangmeester, daar hebben we het erover gehad. De opper en meester, dat wil zeggen op het hoogste en op het langste en het verste. Kortom, op eeuwige dingen. Dat is wat de term betekent. Ik ga hem niet elke keer uitleggen. En bovendien staat er op Ayelet Hashachar. Als je dat letterlijk vertaalt met een woordenboek in de hand, krijg je de hinde van de dageraad vertalen ze. Maar Shachar is eigenlijk niet eens de dageraad, hè. Dus zelfs dat berust op een misverstand. Shachar is niet het aanbreken van de komst van het licht, maar net ervoor eigenlijk nog. Die hinde die erbij komt, die maakt het einde van Shachar. Maar Shachar is duisternis, het diepste deel van de nacht. Ik heb een Jood gekend die zei, het is eigenlijk Shachar is eigenlijk het deel van de nacht waarin de mens het zwakst is. De grootste duisternis. Na 12, maar voor zonsopgang. De tijd waarop de meeste mensen geboren worden. Vond het wel een aardige. Maar goed. Maar die Ayelet, die hinde, dat schijnt, dat is Joodse traditie, dat is de oudste die wij kennen. Het is niet altijd correct, maar in dit geval lijkt het me voor de hand te liggen. Je vraagt je af, wat heeft een hinde, zo'n hert weet u wel, wat heeft zo'n hinde nou met de shachar, dan wel met de nacht of het aanbreken van de nieuwe dag te maken? Het antwoord is niks, dat is ook niet te vinden. Behalve dan als de hinde staat voor wat anders. En staat voor wat anders, dat heb je vaak met die woorden. Dat woord hinde houdt verband, schijnt het, met horens. Het is niet mijn verklaring. En die horens die worden vergeleken met het vroege ochtendlicht. Dat wil zeggen het eerste licht wat verschijnt, die stralenbundels die dwars door de nevel, dwars door de bomen heen, als horens, uitdrukking van kracht, een komende kracht enzovoort, komen. Nou ja, goed, dat is dus ongeveer wat het is. Met andere woorden, het is het einde van de nacht. Daar komt het, als je het kort samenvat, op neer. Maar u weet hoe het is met dichterlijke termen en met symboliek in het algemeen. Het is vaak moeilijk om dat goed onder woorden te brengen. Omdat we de term in de dagelijkse omgang niet kennen. Eveneens volgens de Joodse traditie wordt de hele term Ayelet HaShachar in verband gebracht met de, wat men noemt, de Shekinah. Dit noemen wij gewoon de wolkolom, dan wel de vuurkolom. Die vuurkolom die midden in de nacht licht gaf. U weet wel, in het legerkamp van Israël, ter plekke waar de tabernakel staat, enzovoorts. En dat is het ook, licht in de duisternis. Maar die verklaring wijkt uiteindelijk niet af, hè. Wat men er vroeger bij gedacht heeft, weet ik niet. Maar zoiets, het aanbreken van het licht nadat de grote duisternis voorbij is. En dat laat zich raden, want in de eerste deel van de psalm, zo ongeveer tot vers 20... of tot en met vers 20, zo ongeveer hebben wij van doen met duisternis. Ja, niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard. Hè? Met lijden en dood, en daarna wordt het licht. Daarna gaat het over de verheerlijking van Christus namelijk. En dat is wat het is, hè. Nou goed. En de psalm begint dan met: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijn prullers. Dat moet meteen voldoende zijn om te weten waar de psalm over gaat. Omdat het woorden zijn die door de Heer Jezus zelf gebruikt worden. Natuurlijk, hij kende die psalmen. En hij citeerde die psalmen bij de juiste gelegenheid. Erop wijzende die psalmen op hem van toepassing zijn. Hij moet zelf die psalmen gelezen en bestudeerd hebben, moet geweten hebben dat ze over hem gingen. En dat hij die woorden zomaar uit het hoofd kent, dus dat hoeft ons dus helemaal niet te verbazen. Want deze woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, vinden wij in Matthäus 27, vers 46. Ik heb daar geen aantekeningen bij nodig, dat staat gewoon in uw Bijbel erbij gedrukt, hè. Bij u ook, denk ik, hè? Matthäus 27, vers 46, omtrent de negende uren, riep Jezus met grote stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Degenen die daarbij stonden, hoorden hem roepen en die verstonden het niet. Ik vind het leuk om erop te wijzen dat wij zeggen vaak, nou ja, Hebreeuws, Aramees, dat verstonden die mensen allemaal. Dat was dus niet zo, hè. Net zo min als dat Joden in onze dagen Hebreeuws verstaan of het Hebreeuws van de Bijbel begrijpen. Dat is dikwijls ook niet het geval. Maar dat maar even terzijde. Onder Eli verstonden ze prompt Elia. Maar Eli is gewoon Hebreeuws van mijn God. Moeilijker mag het toch niet zijn, hè. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik wil er niet al te veel woorden aan wijden, want het schiet ook niet op. Maar het probleem van de uitspraak is dat die inderdaad maar half geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Hè? Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Punt. Ik moet er meteen op wijzen, en ik zeg dat heel vaak bij andere gelegenheden ook. Je krijgt namelijk soms het Nieuwe Testament een citaat uit het Oude Testament. Dat is nooit compleet, dat kan niet, want dan moet het hele boek geciteerd worden op zijn minst. Dus het is altijd maar een stukje. Maar de bedoeling ervan is gewoon dat je die schriftplaatsen in het Oude Testament opzoekt. Je weet dat ze incompleet zijn. Wij vinden nou eenmaal niet wat wij wel doen en wat de vertalers of wie het maar waren gedaan hebben. Dit staat ook in, enzovoort. En dan een tekstverwijzing eronder. In heel de Bijbel vind je maar één keer een tekstverwijzing, letterlijk. Als er staat gelijk, je ook in de tweede psalm zegt. En dan moet je het vers altijd nog zelf opzoeken. En voor de rest blijft het alleen maar citaat. Een enkele keer wordt er de naam van een boek bij genoemd. Maar dat is echt maar een enkele keer. En die enkele keer dat het gebeurt, is het dikwijls nog twijfelachtig ook. maar goed, daar hebben we het dan maar niet over. Maar de bedoeling van zo'n citaat is dat we het als zodanig herkennen, uiteraard. En het dan ook inderdaad opzoeken. Als men dat niet doet, houdt men over de gedachte, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan wordt de vraag, het voornaamwoord in elk geval een vraag. Waarom heeft God hem verlaten? En men voelt zich genoodzaakt om daar een antwoord op te geven. En dat wordt altijd heikel. En meer zeg ik daar maar liever niet over, heeft ook niet zoveel zin. Men zou de uitspraak namelijk lezen in Psalm 22, daar komt hij vandaan. En daar wordt wat zich aan ons opdringt als een vraag, wordt meteen toegelicht. Waarom hebt gij mij verlaten? Hoezo? Wel staat erachter, verre zijnde van mijn verlossing. En die hele Godverlatenheid uit Psalm 22 vers 2 houdt dus dit in. Dat God hem niet verlost. And that's it. En ik zeg dat met enige aarzeling, want ja, ik... ik heb er heel wat over horen spreken, zal ik maar zeggen, in de loop der tijd. Ik heb heel wat preken gehoord, daar ben ik mee opgegroeid. En waarvoor ik nog steeds dankbaar ben, overigens ook. Maar sommigen hebben ook altijd vragen bij mij nagelaten. Hoezo, waarom, enzovoort. Hè. En heel het idee dat God de Heer Jezus verlaten heeft, lijkt mij op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Wij kennen ook uitspraken als het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Gaat hierover. Dat is, wat is het, Jesaja 53, denk ik. Hè? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dan was hij er toch bij. Nog afgezien van, maar dit is helemaal een misverstand. Dat heb ik u wel eens vaker verteld. Nog afgezien van het idee dat de kruisdood van de Heer Jezus beschouwd wordt als één offer, dat is een misverstand. Maar het wordt beschouwd als één offer en dan is het idee dat degene aan wie geofferd wordt er niet bij is, dan wel zich afwendt. En ik heb eens iemand een antwoord horen geven op deze problematiek. Die zei, nou ja, maar het was ook een offer aan de duivel. Nou ja, laten we het daar dan maar helemaal niet verder meer over hebben. Maar het was een serieus bedoeld antwoord van een predikant, ja, een evangelist. Het zijn allemaal noodlottige dingen. Omdat men de zin uit Psalm 22 vers 2 domweg niet begrijpt. In de eerste plaats moet ik u zeggen dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde leefde als mens. Zonder gebruik te maken van goddelijke krachten of vermogens of iets dergelijks. En voor zover er toch bovennatuurlijke dingen gebeurden, moet ik u zeggen dat die dingen ook gebeurden bij oudtestamentische profeten reeds. En van hen kun je moeilijk zeggen dat ze God waren geopenbaard in het vlees of iets dergelijks. Ik bedoel, dat is allemaal geen argument. Wat wij leren over de Heer Jezus, dat is dat hij mens werd. Zijn godheid, hij kwam uit de hemel, staat er, maar hij legde zijn godheid af. Dat is niet het goede woord. Hij ontledigde zich ervan, want het zat binnenin hem. En hij leefde op aarde als mens. Dat is het verhaal. En dan mag u filosoferen of hij misschien in staat was om stand te perden. En ad hoc die godheid als het ware weer aan te nemen, als hij dat zou gewild hebben. Het punt is gewoon, dat heeft hij niet gedaan, dus dat blijft verder buiten beschouwing. Hoef ik me niet mee bezig te houden. De Bijbel leert dat hij leefde als aarde op mens. En dat hij niet alleen was, want de Vader was met hem. De Vader toonde hem alle dingen. En hij sprak de woorden des vaders, deed de dingen die hij zijn vader had zien doen, et cetera. Zoals een profeet dat zou doen. En dat is wat hij deed. En bij gelegenheid lezen we zelfs al helemaal aan het begin van zijn optreden, dat de engelen Gods hem dienden. U weet, zijn openbare optreden wordt min of meer ingezet met zijn doop. Dat wil zeggen, hij laat zich dopen door Johannes de Doper. Daarna volgt de verzoeking in de woestijn, die in die geschiedenis wordt vermeld, en de engelen Gods dienden hem, of staat aan het einde daarvan als aankondiging. Zo ging dat zijn leven lang. Waarom ook niet? Engelen worden uitgezonden, zegt Hebreeën 1, het laatste vers, ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En noem eens iemand die de zaligheid beërven zal. Dat is de Heer Jezus toch? Logischerwijze. Dat wil zeggen, God was met hem en verleende hem de kracht die nodig was om te doen wat hij doen moest. Zoals hij dat ook in oudtestamentische tijd, het was trouwens nog oudtestamentische tijd, maar zoals hij dat gewoonlijk in oudtestamentische tijd deed, zeker in verband met de profeten, lijkt mij. Het punt is alleen dat ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus er geen kracht kwam, geen redding kwam. En de vraag van de Heer Jezus, waarom hebt gij mij verlaten, is dus punt 1 een retorische. In de praktijk betekent dat zo'n vraag niet beantwoord hoeft te worden, omdat het antwoord algemeen bekend is. Dat is een overbodige vraag. Je mag er zeker niet uit concluderen dat hij niet wist waarom God hem verlaten had. Want vlak voordat het zover was, zei hij, wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Hij wist waarvoor hij gekomen was. Hij wist welke weg hij had te gaan. Hij wist ook waarom dat zo gebeuren moest. Toch? En dus is de vraag, waarom hebt gij mij verlaten, hoe dan ook, een retorische vraag. En de verlatenheid waarover gesproken wordt, houdt in dat op het moment van zijn lijden, nou ja, in de uren van zijn lijden, van Gods wegen geen verlossing kwam. De vraag die wij wellicht zouden stellen, maar waarom kwam die verlossing niet, ja, is in de eerste plaats toch een beetje dom. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking, heb ik begrepen. Dat is toch een beetje dom. Want ja, hij moest de zonden der wereld wegdragen. Nou, het moest niet, maar daartoe was hij gekomen. Daartoe had hij zich bovendien beschikbaar gesteld. Enzovoorts. Dat was zijn functie. Als zoon des mensen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dus kwam er geen oplossing. Kwam er geen verlossing in deze uren. Daarvoor wel. Maar toen het erop aankwam, niet meer. En dat is wat het is. En daarna zeg ik pas dat dat hele woord waarom, ja, dat is een vragend voornaamwoord, zoals we er zoveel hebben. Het had ook kunnen zijn, die zou ik geprefereerd hebben trouwens, hoe lang? En dan weten we ook het antwoord, blijft dezelfde retorische vraag. Hoe lang hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Het antwoord is tot op de derde dag. Maar u gelooft toch zelf niet dat de Heer dat niet wist? Toch? Hoe lang? Hoe ver kan ook, maar dan is het ook weer hoe ver in de tijd. Maar wat dacht u van, even los van het vers, los van de zinsverband, van het woord welk? Dat is toch een vragend voornaamwoord, of niet? Welk? Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? En daar vraag je niet naar. Je verbaast je alleen over omdat je weet wat het is. En het heet welk. Maar als je niet weet wat het over gaat, dan denk je, natuurlijk, het is oud-Nederlands, want we zeggen dat zo niet meer. Maar hoe zeg je zoiets nog wel, want wij verbazen ons sowieso nergens meer over. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? Dat is de uitroep van enthousiasme in dit geval. Een geweldige omkeer. Dat weet je. Toch? Je vraagt er niet naar, hoewel grammaticaal zeg je, het is een vragende vorm. En, ja, vragende vorm. Nou en? Maar daarom is nog geen vraag. Of hoe? Dat is een van de eerste woorden die men aandraagt trouwens ter vertaling van dit Hebreeuwse woord. Hoe? Hoezo? Hoe? Daar heb ik er weer een voor u, denk ik. Ja, hoe zalig verlost te zijn door Jezus' bloed. Maar dat is toch ook geen vraag? Ik wil alleen zeggen, het is zo groot, maar je hebt er geen flauw idee van. Je kent de grenzen daarvan niet, je kan het niet onder woorden brengen. Je kunt het niet begrijpen, maar je weet dat het groots is. Maar het begint met de vragend voornaamwoord. Maar in de functie van een uitroep. Omdat het zich aan je voorstellingsvermogen onttrekt enzovoort. En dat is dit ook. Hoe hebt gij mij verlaten? Zou trouwens een zeer voor de hand liggende vertaling geweest zijn. En dat is een verbazende belevenis voor de Heer Jezus. Kijk, wij praten er, en ik doe dat echt met opzet, maar ik kan het ook niet anders. Wij praten er zo objectief mogelijk over. Ik heb veel te veel ellende gezien van subjectief bijbelgebruik. Hè? U weet wel, woorden inpassen in onze gevoelens en belevenissen, die woorden zijn daar niet voor bedoeld. Integendeel, de bedoeling is eerder dat wij ons inpassen in de belevenissen en de ervaringen van God. Toch? Het is andersom, dus wij zouden wat objectiever blijven wanneer we dit soort dingen bespreken. Daarna hebben we reden genoeg om hem dank te zeggen. Reden genoeg voor, laten we zeggen, lofprijs en aanbidding. Hoe heet het tegenwoordig? U heeft er prachtige termen voor bedacht. Praise, ja. Ik denk altijd, praise is heel mooi, maar het zou moeten voortkomen uit kennis van hem. Uit het bewustzijn van wie hij is en wat hij ons gegeven heeft. En ik vind het een beetje dramatisch dat de moderne zogenaamde aanbiddingsliederen niet veel verder komen dan alleen de uitdrukking hoe groot zijt gij en daar blijft het ook bij. Niet bedoeld als kritiek op het lied wat we gezongen hebben, want die is wat van oudere datum. Maar God is groot, ja, dat natuurlijk, dat weten wij allemaal. God per definitie, wie het ook is, God per definitie is groot. Als het alle is, dan is hij groot. Als God heet, is het groot. Ik bedoel, het is zo leeg altijd, hè. Je kunt beter de Heer zelf bezingen, dan is het aanbidding, ook zonder dat je het woord erbij gebruikt. Nee, het is allebei goed hoor, daar gaat het niet om. Maar er zou wat verband tussen moeten bestaan, hè. Nou goed, wij zouden die heer kennen en hem groot maken. Nou goed, maar deze uitdrukking, waarom hebt gij mij verlaten, is hoe hebt gij mij verlaten, dus een uitdrukking van de beleving van de Heer Jezus, die hier in deze uren waarschijnlijk, voor zover ik weet, uniek is. Dat wil zeggen, dat heeft hij nog niet eerder meegemaakt, denk ik. Daarmee zwak ik het weer af. Maar ik bedoel, wij lezen daar in de Bijbel niet van. Wij lezen over de Heer Jezus en zijn doen en laten als, nou ja, als tamelijk autoritair. Het woord zelfverzekerd mag ik niet gebruiken, maar zo zag het er naar buiten toe wel uit, hè. Hij sprak met autoriteit, zeiden zijn tijdgenoten, als hij sprak over de schriften. Hij deed het heel anders staten dan de schriftgeleerden, want hij sprak met gezag. Nou, dat komt omdat hij de schriften geloofde namelijk. Hè? Dan spreekt hij met gezag. Je kunt het zo merken aan een spreker. Hè? Gelooft hij het zelf of niet? Als hij het zelf gelooft, spreekt hij met gezag. Dan is hij dus per definitie arrogant. Zo ziet dat er dan uit. Ja, dat is toch zo. Elke onderwijzer is arrogant. En als hij dat niet is, is hij geen goede onderwijzer. Zo simpel is dat. Hè? 2 × 2 = 4. Je kan niet zeggen, ik denk op grond van mijn opleiding en mijn levenservaring dat 2 × 2 ongeveer in de buurt van 4 uitkomt. Kan niet schelen, maar dan deug je toch niet. Hè? Nou goed. Maar de ervaring van de Heer Jezus, dat hij er als mens ineens alleen voor stond, zonder een uitweg. Hij wist ook dat hij zou bij wijze van zijn theorie, heel voorzichtig, als ik dan ook een keer mag filosoferen, even maar hè, in dit onderwerp. Hij zou bij wijze van spreken hebben kunnen bidden om verlossing nu, maar hij zou tegelijkertijd geweten hebben dat die verlossing niet zou komen. Want dat was niet de bedoeling. Daartoe was hij niet gekomen. Dan laat ik hem weer gaan los. Want daar moet je niet te veel verder over doordenken natuurlijk. Hij heeft het denk ik ook niet gewild. Verlos mij uit deze uren. Hij zei dan ook, dat kan ik niet ontbidden, want hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus houd gauw op. Hè? Zo was het nou eenmaal. Maar hij stond er toen dus inderdaad alleen voor. Zonder hulp. Hetgeen in de volgende verse dus ook geformuleerd wordt. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte, dat wil zeggen ik heb geen rust. Ik vind geen rust. Als je het zo letterlijk mogelijk interpreteert, dan kom je bij desnachts kom je terecht in de hof van Gethsemane. Dat hoeft niet hoor, zo letterlijk. Maar het was natuurlijk wel zo. In het algemeen betekent hij bad dag en nacht, maar er was geen hulp. Hij moest zijn weg alleen gaan. Als mens en zelfs als zondaar. Want hij was onderweg naar de straf der zonde, toch? Hij zou de zonde der wereld wegdragen. Hij heeft zelf in zijn lichaam onze zonden gedragen op het hout, schreef Petrus. En dat moest hij alleen doen, niet in de kracht gods. En dat is dus wat hij deed. Let ook op de contrast, hè. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Er komt geen verlossing. En ik roep desnachts en ik heb geen rust. Doch gij zijt heilig. Wonende onder de lofzangen Israëls, implicerend, nou ja, suggererend, ik wil het zwak zeggen, suggererend dat hij zelf op dit moment misschien helemaal niet heilig was. Nou ja, de vertalers hebben het zo opgevat, wat overigens hoogst merkwaardig is, voor zover ik die vertalers dan ken. Maar ze hebben een contrast ingebracht via doch. Ik heb het niet nagekeken. Er staat waarschijnlijk gewoon het bekende Hebreeuwse voegwoord. En voor de rest zie je maar hoe je het vertaalt. Maar ze hebben het vertaald als een tegenstelling. Doch gij zijt heilig. Maar daarmee suggereren dat degene die hier bidt, en dat is dus de Heer Jezus Christus die antwoordt, dus zichzelf niet als heilig beschouwt. En dat zou terecht zijn, want hij droeg onze zonden. En dat deed hij niet namens God. Dat deed hij namens u en mij. Hij droeg onze zonden. En de mens is niet heilig. Van nature niet. U weet wat heilig is? Aan de dienst van God gewijd. Toch? Nou ja, en van de mens staat er is niemand rechtvaardig, is niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Woorden uit die in de inleiding al aangehaald zijn feitelijk. Onnut, dat wil zeggen, niet bekwaam tot de dienst aan God en dus per definitie onheilig. Begrijp je me goed? Het werk dat hij deed was wel ten dienste van Gods wil en Gods woord enzovoorts. Maar Gods wil hield in dat hij hier de mensheid zou vertegenwoordigen. Dat was in zijn eerste komst. Daarom legde hij zijn godheid af met weer het verkeerde gebruik van de term. Maar ja, toen maar weer. Hè. Hij werd mens. Was zoon des mensen, erfgenaam van Adam en officieel de belichaming, de personificatie van mijn part, de belichaming van heel de zondige mensheid. En die weg ging hij. En God kijkt naar die mens niet om. Dat wil zeggen, God veroordeelt die mens en hij veroordeelde dus de Heer Jezus en daarmee heel de mensheid. Toch? Doch gij, zei hij, God is heilig. Maar daar waar God heilig is, verdwijnt een zondaar in het oordeel. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls, want hem kwam toe alle lof en eer en wat het mij wezen mag, maar de Heere Jezus hier niet. En daarna volgt, op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben, let op dat vertrouwen hetzelfde is als geloven en geloven is hetzelfde als vertrouwen. Het is volstrekt hetzelfde woord, ja, ook in de grondtekst. In u hebben onze vaders geloofd. Zij hebben geloofd of vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Met andere woorden, dat vertrouwen, dat geloof is niet beschaamd geworden. Zij baden en zijn verhoord geworden. Tot u, vers 6, hebben zij geroepen en zijn uitgered. Dat staat er nu een keer of drie. En dan nog een keer. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik... En dan komt de tegenstelling weer. Maar ik, ja, ik roep en gij antwoordt niet. Want dat is wat er staat, hè, in vers 3. Ik roep, ik bid en gij antwoordt niet. Maar ik, vers 7, ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem uithelpen. Dat wil zeggen, er is niemand die tot zijn hulp komt, er is niemand die hem in ere houdt, hij wordt in het algemeen door de mensheid, zijn tijdgenoten bespot enzovoorts. Hij is veracht, versmaad. Enzovoort. Dat staat er dus in vers 7. En dat is ongetwijfeld ook de strekking van ik ben een worm en geen man. Het probleem is dat men dat woord niet begrijpt. En daardoor krijg je dus allerlei gissingen. En meestal wordt daarbij die hele uitdrukking uit het verband gelicht. En ja. Het zal toch duidelijk zijn dat als de Heer zegt, ik ben een worm en geen man, dat ongeacht wat die woorden letterlijk betekenen, de strekking ervan is dat hij zelfs bij de mens niet in aanzien is. Toch? Door mensen vragen, ze laten hem ook in de steek. Niemand die het voor hem opneemt, althans niet in de praktijk. Nou ja, er waren een paar die als zijn vrienden beschouwd werden, maar die lieten hem wel in de steek, zoals u weet. Hè? En zelfs Petrus deed dat. En dan had je er nog een paar die zelfs in het Sanhedrin zaten, maar het ook voorbij lieten gaan. Het niet voor hem opnamen, toch? De vraag is, wat betekent dat woord worm? Nou ja, mijn antwoord is even goed als dat van de ander, denk ik wel eens. Men heeft het wel eens gezocht in dat het woord worm ook het woord is voor de, weet, zo'n ding, zo'n rups, zo'n karmozijn, zo'n beestje. Moerbeirups heet dat, geloof ik. Die ze gebruiken voor de rode kleurstof. Dan worden die beesten gekweekt en daarna worden ze vermalen. Dat is een onsmakelijk verhaal, maar goed. En dan komt dan rode kleurstof. Het is geen bloed, maar het is toch rode kleurstof. En dat is karmozijn, hè? Crimson. En dat schijnt dan weer de kleur van de zonde te zijn. Al waren die zonden rood als karmozijn. Dat komt van die worm en dan... Heb je, en rood wordt ook gebruikt als kleur in de tabernakel. Toch? Scharlaken. En dan houdt het verhaal ongeveer op. En dan denk je, oh ja, mooie symboliek. Maar daarmee is schriftgedeelte niet verklaard en ook niet waarom het hier staat. Dus het lijkt me toch wat buiten de orde in de praktijk. Maar ik zal u wat anders vertellen. Dat woord worm is het Hebreeuwse tola. Het komt trouwens 9 keer voor. 8 keer is het gewoon vertaald met worm in de King James Version. En 1 keer maar met crimson, dat wil zeggen iets met karmozijn. Hè? Van het verhaal van die rups. Dus als iemand zegt dat is het woord voor die rups, dan ja, 1 keer is het zo vertaald. Vooruit maar weer. Maar voor de rest is het altijd gewoon worm. Maar dit tola komt van yala. Het Hebreeuwse woord yala. Volgens de woordenboeken. Volgens de Hebreeuwse komt het van yala. En yala staat voor onbezonnenheid in de praktijk. Maar meer in het bijzonder voor dat men zijn mond niet beheerst. Dat men alles er maar uitflapt. Dat men zijn gedachten zomaar ventileert, om zo te zeggen. Dat men met vrijmoedigheid, om niet te zeggen vrijpostigheid, spreekt. En daarna wordt het toch wat makkelijker te begrijpen. Hij zegt, ik zeg maar alles wat me in me opkomt en ik ben geen man. Precies. Want een volwassen mens wordt geacht zijn mond te houden. Wordt geacht te weten wat hij zeggen en zwijgen moet. Toch? Dat is de basis, broeders en zusters, van onze cultuur. Dat wij netjes meepraten. Dat wij dingen zeggen die mensen willen horen en niet dingen zeggen die mensen niet willen horen. Dat heet beschaving. En u weet dat beschaving, dat komt tot stand met een schaaf, dan is er van alles dus afgehaald. Hè? Ik bedoel, nee, zal ik u wat leuks, even iets leuks, iets aardigs tussendoor. De beroemde professor, ereprofessor was het trouwens, ereprofessor Abetex, van pak een beet 100 jaar geleden. U weet wel, die Zwitser die in Duitsland woonde en in Thüringen kreeg je toen zo'n hele vraag. Doet er nou niet toe. Die schreef een boek dat ook naar het Nederlands vertaald is en het heet Beschaving. En ik heb het boek in de tijd gelezen, dat moet 83 jaar geleden. Nee, dat kan niet. Nou ja, maar in ieder geval heel lang geleden moet dat zijn geweest. Heb ik dat boek gelezen en ik vond het wel aardig, maar ik kon het toch hier en daar niet helemaal volgen. Ik dacht dat het kwam door die lange Duitse volzinnen die dan naar lange Nederlandse volzinnen vertaald zijn. Je komt erin om, hoor. De Statenvertaling lezen is een makkie dan, hè. Daarom van harte aanbevolen Betex lezen. Dan de Statenvertaling, dat is dan een fluitje van een cent, hè. Maar goed, ik dacht dat ik het niet goed begreep. Pas vele jaren later drong ineens tot me door dat het boek dat de titel droeg Beschaving, dus in het Duits, hoe moet het in Duits geheten hebben? Het moet geheten hebben Bildung. En daar heb je misverstand. Daar krijg je dus nooit meer goed. Want wat in Duits heet Bildung, dat is letterlijk opbouw. Maar wat in het Nederlands heet beschaving, dat is helemaal niet opbouw, dat is afbouw. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ik denk dat beschaving eerder afbouw is dan opbouw. Immers, wij worden opgevoed en we moeten van alles afleren. Iets wat we van nature spontaan doen, dat mag niet meer. Bijvoorbeeld, je mag niet meer... Nee, je moet voortaan netjes naar de wc, broeder. Maar dat is geen net voorbeeld natuurlijk. En dit is dus niet beschaafd, wat ik nu zeg. Hè? Je laat het eerst gewoon lopen. Daarna moet je dus leren dat je dat niet mag doen, enzovoort. En dus de essentie van opvoeding. Je mag ook niet al zomaar alles zeggen, want dat is milieuvervuilend, enzovoort. Je moet je mond weten te houden. En als één ding van de Heer Jezus duidelijk is, dan is het dat hij zijn mond niet hield. En dat hij gewoon rechtuit zei waar het op stond. Dat is niet beschaafd. Hij had geen wacht voor de mond, om zo te zeggen. En genadig genoeg, hij zei nog wel tegen zijn tijdgenoten dat men beter geen palen voor de zwijnen kon werpen. En dat men, wat moest men het brood niet aan de honden geven of iets dergelijks. En daarna vraag je je af wat hij dan zelf deed. En wat hij zelf deed was inderdaad selectief zijn. Dat wil zeggen... Hij hield zich bezig met de enkeling, maar hij zei wel waar het op stond, ook in het publiek. En dat is eigenlijk dus, naar menselijke maatstaven, onvolwassenheid. Dat is gebrek aan beheersing, zullen we een ander woord gebruiken. Gebrek aan zelfbeheersing, gebrek aan beschaving. Dan ben je sociaal niet helemaal aangepast... Zal ik maar zeggen. Dan pas je in het gezelschap niet, want je gooit het ding altijd overhoop. En wat we van de Heer vermeld vinden, is simpel. Waarom zou het woord worm nou niet gewoon staan voor een onbeschaafd kind? Dat is een pleonasme. Kind is per definitie onbeschaafd. Dat wil zeggen voor een kind dat niet weet wat hij zeggen en zwijgen moet. En daarom als lastig beschouwd wordt. Een worm is ook gewoon een larve, hoor. En een larve is een kind, dat weet ik van een bioloog. Een kind is een larve. Het hele boek heet geloof ik zo. De larve heet het boek van die bioloog. Hè. Je weet wie of niet? Dat zou wel Dekkers wezen, ja. Midas. Maar goed. Dat wil zeggen, dat is nog niet ontwikkeld. En dat is wat een worm is. Een larve, zo heet dat. En zo lees ik hem dus. Hè? Dat wil zeggen, iemand die niet meetelt, iemand die zich niet aanpast, die niet keurig meedoet en zich houdt aan de conventies van de samenleving. Ik ben een worm en geen volwassene. Ik tel niet mee. Ik word helemaal niet gerekend. En dus ben ik een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende... Hij heeft het op de Heere gewendeld. Hij roept toch altijd de Heer aan? Nou, laat die hem dan uit helpen. Kijken wat er van komt. Dat hij hem redde, terwijl hij immers lust aan hem heeft... die is ook uit Matthäus 27... waar hij bespot wordt door de beschaafde mensen. De gebildete mensen. U weet, als de beschaving toeslaat, worden Duitsers groter en wij kleiner. Dat is het eigenlijk. Zij worden gebildet en wij worden geschaafd. Hè? Nou goed, taal is ook cultuur. Matthäus 27, vers 39. Die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en oudsten en fariseeën, 4 termen voor de beschaafde mensen, om zo te zeggen, toch? Zij bespotten hem en zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, hij heeft in God geloofd. Dat wisten ze dus wel, hè? Zeker wel. Dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon, laat God hem dan maar verlossen. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruist waren, enzovoorts. Maar het zijn dus woorden die wij in essentie hier in deze psalm 22 tegenkomen. Veracht door de mens. Dat wil zeggen, het zijn woorden die wij ook allemaal kennen uit Jesaja 53. Jesaja 53 vers 2. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij had geen begeerlijke gestalte. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En dan een lastige zin die ik even oversla. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En daarna, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Enzovoort. En dan, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Deze woorden liggen eigenlijk in de mond van een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. In retrospectief, dat wil zeggen terugkijkend naar het verleden van de Messias die dan verschenen is, maar ook hun eigen verleden als volk uiteraard. Hè. In vers 10 staat, doch het behaagde de Heere, het behaagde Jehova hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En daarmee ben je dus bij de opstanding van de Heere Jezus, uiteraard. Hè? En God helpt hem uiteraard niet uit, want dat was helemaal niet de bedoeling. Niettemin, de Heere Jezus was van Gods wegen verwekt om een werk te doen dat past in het totale heilsplan van God. Maar het werk dat hij deed was, als je het smal neemt, inderdaad ten behoeve van de mens. Begrijp je me goed? In een groter geheel is het tot heerlijkheid Gods. Alleen dat is eigenlijk pas achteraf, nadat het gebeurd is. Maar God redt hem nog niet. Daarna staat er in Psalm 22 vers 10. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Nou ja, die mij hebt doen geboren worden. En die met mij geweest is van moeders buik aan. Dat is zo'n vaste, min of meer vaste Bijbelse uitdrukking. Dat is ook zo. Die mij hebt doen vertrouwen. Die mij hebt doen geloven. Dat wil zeggen, hij heeft geloof geleerd van Gods wegen. In Hebreeën 5, maar dat halen we bijna elke 14 dagen aan, heet het, hij heeft gehoorzaamheid geleerd in zijn omwandeling op aarde, maar dat is een synoniem voor geloof. Vertrouwen namelijk. Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten, dat wil zeggen van kind af aan. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van moeders buik aan dus. Van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Dat wil zeggen, hij heeft van kind af aan God gekend en geloofd. En in de praktijk dus ook gediend, want dat is de consequentie daarvan. En op die grond bidt hij, vers 12, zo wees niet verre van mij. Hetgeen aansluit uiteraard bij vers 2, waarom hebt ge mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. En het gebed houdt in, wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij. In plaats van dat God, ik noem maar gewoon het woord God, om geen misverstand te wekken. God is verre van zijn verlossing. En wat nabij is, is niet God, hoewel het altijd zo was. Maar deze keer is benauwdheid nabij. Want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Er is niemand die hem hieruit verlost. Maar het is een verlossing om hulp. Die zou komen uiteraard. Op de derde dag. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan. Of gewoon sterken van Bazan. Hebben mij omringd. Maar u weet, het woord var is gewoon het Hebreeuwse woord voor stier. Het schijnt ook Nederlands te zijn. Vooruit maar weer. Varren, stieren. Voor degene die meteen roepen altijd, een stier is een beeld van God. Van God, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan nou wel zo zijn, maar net zo goed van de duivel. Het is een uitbeelding van allen die kracht voortbrengen. Het is een uitbeelding van levenskracht eigenlijk. Maar die vind je bij gelegenheid net zo goed bij de tegenstander. Een sterke tegenstander heet ook stier. Dat wil zeggen, de stier brengt veel teweeg. Dat heeft te maken met dat vruchtbaarheidsbeginsel enzovoorts. Het woord stier betekent dat ook, hè? Het is het woord voor vrucht. Var of pri of vrucht. Het is allemaal hetzelfde woord. Vruchtbaarheid gaat het over. Dat wil zeggen, het brengt iets teweeg in de brede betekenis van de term. Ook ons woord product. En productie en productief is gewoon datzelfde woord allemaal. Hè? Komt van dezelfde wortel. Maar het is net zo goed uitbeelding van de duivel. Het zal je gedacht zijn wat hij allemaal teweeg gebracht heeft. In het meervoud. En dus heet het, vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren. Van Bazan hebben mij omringd. Dat is eigenlijk de verwijzing naar de wilde runderen, die nog heel wat sterker zijn uiteraard dan de gedomesticeerde. Hè? Nou goed. Zij hebben hun mond tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Het zal duidelijk zijn dat het gaat om de dood die hem bedreigt. Het verderf. Begrijp je me goed, dat is niet de dood in de smalle betekenis van het woord slechts. Maar dat is de werking van het verderf in heel de wereld. Alles wat goed, alles wat mooi is of zou kunnen zijn, wellicht in deze wereld, is sowieso aan het verderf onderhevig. Dat wil zeggen, het wordt weer anders, het gaat kapot, het gaat voorbij. Ja. Ik kan het ook niet helpen. Dat is tragisch, maar dat is zo. En daar loop je als mens vanzelf een keer tegenaan. En daardoor schijn je volwassen te worden. Als kind weet je dat niet, hè? Ik was een kind, hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan? Ja, dat kon je toch niet weten? Dat is de teleurstelling achteraf, in vele gevallen. Als je tenminste in je jeugd een beetje redelijk goed gehad hebt, natuurlijk. Maar die terzijde. Maar het is de strijd tegen de dood. De werking van de dood. De werking van de leugen. Maar dat is de dood eigenlijk. En de zonde. Want daar is de wereld vol mee. En daar streden je tegen in de praktijk. En hij werd er de prooi van. En zo komen we bij vers 15. Waar enige aspecten van de kruisdood genoemd worden. Ik ben uitgestort als water. Hetgeen spreekt over uitdroging van het lichaam. En al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Dat kunt u zich wellicht voorstellen. Hangend aan een kruis waar alle gewrichten uiteengetrokken worden. Mijn hart is als was. Dat het het hart aantast, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Als men verdroogt, zo zonder meer. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands, dat wil zeggen, in mijn lichaam. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemel. De meeste dingen hebben van doen met uitdroging dus. Hè. En gij legt mij in het stof des doods. Dat stof uit Genesis, waaruit de mens nou eenmaal gemaakt is en waarin hij terugkeert. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven, zij hebben mijn handen en voeten doorgraven. Nou, dat laat dan duidelijkheid niks te wensen over. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Dat wil zeggen, men kijkt ernaar als een schouwspel. Hoe zo iemand sterft. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Ja, dat is helemaal een duidelijk detail. En ik ga nu al die teksten voorbij die eronder zijn afgedrukt. Hè, allemaal verwijsteksten naar Matteüs 27, Marcus 15, Lucas 23. Allemaal teksten in verband met de kruisiging. Maar die kennen we, mag ik aannemen. Zie. Inclusief, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Dat laatste ging om de zogenaamde rok. Die, waar het lot over geworpen werd. Het schijnt dat hij terechtgekomen is in Trier, dat weet u toch, hè? De rok. Er is heel verhaal over. Maar dat ga ik allemaal niet vertellen, vind ik nou weinig ter zake doend. Althans binnen het verband van deze psalm. Want dat gewaad is de uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus. Was uit één stuk geweven. En zo horen dat ook met het hoge priesterlijk kleed. Dat staat allemaal in de Mosaïsche wet voorgeschreven. En de vraag is, waar is de Heer als hij niet in Jeruzalem is en onder de Joden? En het antwoord is, nou, de zaligheid is gegaan naar het noordwesten. Staat in Jesaja, bijvoorbeeld, naar de einden der aarde. En als men mij vertelt dat die rok letterlijk terechtgekomen is in Trier, bij de Trevieren, oude Keltische stam, dan denk ik, ja, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk. Dat zou maar goed kunnen, zomaar. Maar goed, hè?
Rok met
CK. Ja, in het Duits wel, ja.
Heilige Rok.
Heilige Rok. Ja, er is zo'n dikke pil over geschreven, over die rok en de geschiedenis daarvan. Ik vind het zeer aannemelijk. Maar dat even terzijde. Vers 20. Maar gij, heren, wees niet verre. Daar heb je hem weer. Verre zijn er van mijn verlossing in vers 2. Want daar gaat het dus over, hè? Niet maar over dat God hem verlaten heeft, maar in welke zin, hoezo? Wel, God is verre van zijn verlossing, zei vers 2, en het gebed is niettemin in vers 12 en in vers 20. Heere, wees niet verre, mijn sterkte haast u tot mijn hulp, hetgeen wel degelijk de uitdrukking is van geloof en vertrouwen op God. Die hem wel degelijk zou verlossen. Alleen nu nog niet. Niet terwijl hij aan het kruis hangt. Maar daarna pas uiteraard. Hè? En dat komt hierna. Red mijn ziel. Dat wil zeggen red mij. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame, unieke. Van het geweld des honds. Verlos mij uit des leven muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorn. Dat is viervoudig parallelisme. Dat wil zeggen vier keer hetzelfde met verschillende woorden. Red mij van het zwaard, van het geweld des honds, van de muil van de leeuw en van de hoornen der buffel staat er geloof ik in de Authorized Version. Ja, dat is goed. Het gaat weer over die wilde runderen van vroeger. Maar die bestaan niet meer. Die zijn uitgestorven of uitgeroeid of iets dergelijks. En eenhoornen, dat slaat helemaal nergens op. Het is zelfs uit de Bijbel aan te tonen dat een eenhoorn twee hoorns heeft. Hè? Nee, Jozef is als een eenhoorn en de hoornen zijn Efraïm en Manasse, staat erbij. Dus hoe je zoiets zo kunt vertalen, dat ontgaat me dus helemaal. Hè? Eenhoornen bestaan niet, behalve in de, hoe heet dat, heraldiek. Zeg maar in de symboliek dan, voor het gemak. Maar het zijn ossen, oerossen, stieren, van mijn part. Maar die vier uitdrukkingen slaan alle vier op de dood. Dat zwaard staat voor de dood, dat lijkt me duidelijk. De hond kennen we als de Kerberos, als de helle hond. Van de Grieken, de hond wordt geassocieerd met de dood. En de helle hond, die laat je er wel in, maar niet uit. Dat is die bewaakte ingang van het dodenrijk, van Hades. Hè? Vooruit maar. is een bekend beeld dus. Des leven muil, die kennen we ook, al was maar uit de geschiedenis van Daniel. Dat is een beeld van de dood. Een leven kuil, een leven muil, maakt in de praktijk geen verschil. Dus de dood. En de leeuw is daarbij eigenlijk de uitbeelding van degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel, met dank aan Hebreeën 2. En Satan gaat rond als een briesende leeuw. Dus ja, je weet waar het over gaat, hè. En verhoor mij van de hoornen der eenhoorn. Als je daar op terechtkomt, op die hoorns, is het niet best. Dus de dood, viervoudig genoemd. Waarom ook niet, vier staat voor de dood. Dus het is heel gepast om het met zo'n viervoudig parallelisme onder woorden te brengen. Maar het gebed is dus viervoudig, verlos mij uit de dood, want daar komt het op neer. We hebben daar geen moeite mee, wij weten waar de kruisiging toe geleid heeft. Hij is niet verlost van het kruis, hij is gestorven en daarna inderdaad verlost, letterlijk uit de dood. En daar gaat het over. En dat de psalmist, dat wil zeggen degene die hier bidt, erop rekent dat hij verhoord zal worden, dat blijkt uit de volgende verse. Verlos mij, red mij. En dan vers 23. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En nog een keer. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dat is uiteraard ook een parallelisme. Hè? De broederen komt overeen met de gemeente. En uw naam vertellen is hetzelfde als u prijzen, logischerwijze. En dat zou de Heer Jezus doen na zijn opstanding. En als eerste resultaat daarvan. Red mij uit de dood, dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Die zoek ik wel even op, want die staat in het Nieuwe Testament in Hebreeën 2. In de psalmen nog vele malen. Een enkele keer kwamen we hem al tegen. En ik weet niet of ik toen een wat langere lijst gegeven heb, maar daar hebben we altijd nog wel gelegenheid toe bij een volgende psalm. Maar er staat in Hebreeën 2 vers... het staat in vers 12. Ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En hier in dit schriftgedeelte wordt gesproken over de weg van de Heer Jezus door de dood heen. Dat staat in vers 9 eerst. Wij zien nu Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Hij werd namelijk mens. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij werd mens om te kunnen sterven. Want dat was noodzakelijk om vele kinderen dan wel zonen tot heerlijkheid te kunnen leiden. Dat is vers 10. En die vele kinderen dan wel zonen, er staat zonen trouwens in het Grieks van vers 10. Die vele zonen zijn in de praktijk de gemeente, die door hem beschouwd worden als broeders, zegt vers 11. Want dat staat al in Psalm 22 vers 23, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En daarna volgt er nog een uit Jesaja. Ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat zijn die twee zonen van Jesaja met die lastige namen. Hè? Die moeilijke namen. Maar daar ga ik niet op in. Maar het idee blijft dat die broeders, die gemeente, inderdaad de gemeente is waar wij in onze dagen deel van uitmaken. En daarna staat er opnieuw, vers 14, overmits dan die kinderen, dat zijn wij dus, vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij doorheen de dood, want dat staat er echt, opdat hij doorheen de dood, dat wil zeggen stervend en daarna uit de dood opstaand, teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En als je hem dan weer terugkoppelt naar Psalm 22, dan is dat zwaard dus de duivel, dan is die hond de duivel, dan is die leeuw de duivel en is die zogenaamde eenhoorn dus ook de duivel. Heb je dat? En of het dan een muil is, of zijn hoornen, of het geweld, of wat het maar was. Ja, dat is de dood. Dat is de kracht waarvan de duivel zich bedient. Maar door de opstanding van Christus is die kracht als het ware teniet gedaan. Dat is wat er staat. Hè? Opdat hij doorheen de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En omdat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij van de dood namelijk waren onderworpen. Wat daarmee ook duidelijk gezegd wordt, is dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood een bediening zou hebben, niet in de wereld, zelfs niet zozeer in Israël, hoewel dat wel zo is, maar er wordt niet specifiek genoemd. Maar een bediening te midden van wat hij zijn broeders noemt. En dat zijn de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. De meest letterlijke vervulling van vers 23 is natuurlijk ook de meest smalle. En dat is die waarbij de Heer Jezus opstond uit de dood en zich maar nauwelijks vertoonde. Wij spreken niet voor niks over zijn verschijningen na zijn opstanding. Impliceren dat het niet normaal was. Dat was het ook niet. Hij verscheen namelijk niet in Jeruzalem, niet aan het Sanhedrin, niet op het Tempelplein, niet gewoon in de stad of waar het maar was. Hij verscheen alleen aan de zijnen, dat wil zeggen aan gelovigen. Incidenteel. Enkelingen en aan het eind van dezelfde opstandingsdag aan de 12 heet dat. Nou, ze heette de 11 daar, geloof ik, voor de gelegenheid, omdat er weer iemand niet was. Maar hij verscheen in ieder geval aan de discipelen in de opperzaal met de deuren gesloten, staat er enzovoorts. Dat wil zeggen, niet in het openbaar. En zelfs toen hij aan de Emmausgangers verscheen eerder op die dag, herkenden ze hem eerst niet eens. Hoezo verschijning? Nog net. Zie. En later in Galilea, bij die wonderbare visvangst beschreven in, wat het is, Johannes 21 is het, geloof ik, of daar in de buurt. Daar herkenden ze hem eerst ook. Ze wisten dat hij het was. Maar toch, maar net. En dat is de letterlijke vervulling van deze woorden. Ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. Hij stond op uit de dood en zegt, wat zei je tegen Maria ook alweer? Ga heen en zeg tot mijn, zei hij niet, broeders? Ik geloof het wel, hè? Zeg tot mijn broeders, enzovoorts. Moesten de opstanding aankondigen. En dan heb ik het maar niet over de typologische of profetische betekenis van die gebeurtenissen. Maar wat ik wel kan zeggen natuurlijk, is dat de Heer dat nog steeds zo doet. Dat wil zeggen min of meer. Hij maakt zich niet bekend aan de wereld. Hij maakt zich alleen bekend aan de zijnen, aan gelovigen. Men zou eerst in geloof tot hem komen, daarna maakt hij zich bekend. Het is een cliché, maar ik heb nogal wat gelovigen ontmoet die mij vertelden dat ze het helemaal niet meer zagen zitten, helemaal niet meer wisten hoe en toen in gebed gegaan zijn en hebben gezegd, Heer, als u daar dan bent, want daar is men dan niet zeker van, maakt u zich aan mij bekend. En dat is wat hij deed. Hoe? Ja, dat is voor ieder verschillend. Dat doet er nou verder niet toe. Daar ga ik ook echt niet op in. Maar het is wel illustratief voor de wijze waarop de Heer een werk doet in onze dagen. Niet aan de wereld, maar aan de zijnen. Het begint bij het geloof in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarna maakt hij zich bekend. Ik had het ook in Hebreeën 2 kunnen lezen, dat heb ik niet gedaan. Want ik denk dat ik een beetje haast heb inmiddels. Maar in Hebreeën 2 staat dan, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, niet op de normale manier. De wereld ziet het niet. En naarmate wij deel uitmaken van de wereld, zien wij het ook niet. Niettemin, als gelovigen leren wij hem kennen. En het is omdat hij zich aan ons bekend maakt. Toch? Dat is het. Hij doet een werk niet in de wereld, maar in de gemeente. Dat is wat hier staat. En dat heette bovendien zijn broeders. Want een broeder in de Bijbel, een broer, is een mede-erfgenaam. In dit geval zelfs een mede-eerstgeborene. Dat staat in het latere deel van Romeinen 8. Waar staat dat hij de eerstgeborene is. Samen met, vertaald met onder. Maar het betekent echt samen met vele broederen. In de zin van mede-erfgenamen. Want de gemeente wordt geacht te bestaan uit eerstgeborenen. Christus en de gemeente als één geheel. Die tekst heb ik ook niet gelezen in het Hebreeën. Ik sprong er precies overheen. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, ze alle uiteen staat aan. Uiteen stuk, één lichaam namelijk. En dat betekent dat het eerstgeboorterecht van het hoofd van toepassing is op hele lichaam. Kortom, het eerstgeboorterecht van Christus is ook uw en mijn eerstgeboorterecht, als wij tenminste gelovigen zijn. En aan ons, zijn broederen, zijn mede-erfgenamen, openbaart hij zich. En dat zijn wij, want dat staat in het begin van Romeinen. Nou, het begin, eerste deel van Romeinen 8. We zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van God, namelijk mede-erfgenamen met Christus en onderweg naar heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, namelijk onderweg naar aanstelling tot zoon. Staat er allemaal. En dat is waar dit schriftgedeelte op voorhand naar verwijst dus. Daarna zeg ik maar dat deze uitspraken vooral in de psalmen vele malen herhaald worden, zeker een keer of 10. Maar in deze psalm zelf ook. Dus ik lees eerst maar verder. Vers 24. Gij die de Heeren vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Daar heb je hem weer. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En geloften betalen, die uitdrukking schijnt men niet meer te kennen. Maar dan zeg ik maar gewoon, belofte maakt schuld. Die kennen we nog. En wat moet je met een schuld? Die moet je betalen. Dat wil zeggen, ik zal doen wat ik beloofd heb. En wat heeft hij beloofd? De naam des Heeren te vertellen aan zijn broederen, dan wel de God prijzen in het midden der gemeente. Dat zou hij doen. En dat is wat hier aangekondigd wordt. En vers 26 is dus min of meer de herhaling van vers 23... Daartussenin lees je over gij zaad van Jacob, gij zaad van Israël enzovoort, want de Heer ziet naar u om, verbergt zijn aangezicht voor u niet en al dat soort dingen meer. En u zal begrijpen dat deze woorden over Jacob en Israël weliswaar van toepassing zijn op een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, maar net zo goed al in het heden. Want de gemeente heeft wel degelijk een Israëlitische identiteit. Als eerstgeborenen. Dat is een onderwerp apart. Maar ja, daar ga ik maar niet uitgebreid op in. Ik wijs er maar op dat het hier als het ware in elkaar gevlochten wordt. Hè? Eerst over de gemeente spreken, dan over Jacob, Israël en dan weer over de gemeente. Want het hoort bij elkaar. Vers 27, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Je bent bijna bij de zalensprekingen, zalen zijn de zachtmoedigen. Want u weet, de zachtmoedigen hebben een ontvankelijk gemoed. Een zacht gemoed waarin geschreven kan worden. een zacht gemoed dat het woord van God zou ontvangen, zei Jacobus in Jacobus 1. Kortom, zachtmoedigen is een ander woord voor gelovigen. Ze zijn bereid te luisteren, gehoor te geven aan het woord van God. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze hebben namelijk honger naar het woord. Zalig zijn die hongeren, want ze zullen verzadigd worden. En het valt je niet op als je dat in het Nieuwe Testament leest, maar het zijn de citaten onder andere dan uit Psalm 22. Dat betekent elke keer hetzelfde. Zalig de gelovigen. Zij zullen gevoed worden, namelijk met het woord, dan wel het brood des levens. En zelfs een letterlijk overblijfsel van Israël verwacht ik letterlijk met het manna uit de hemel in de woestijn in de toekomst. Dat is waarschijnlijk de minst belangrijke, maar ik denk dat het letterlijk gebeurt. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven, want degenen die hem zoeken zullen van hem eeuwig leven ontvangen. Uit de dood namelijk. Door opstanding uit de dood of anders, wat hetzelfde is, door wedergeboorte. Want als eenmaal de deurwachter de deur heeft opengedaan voor de herder, volgen de schapen de herder. Dat is Johannes 10. Hij is wat verwarrend altijd, dat hele schriftgedeelte, omdat de Heer Jezus is de herder, maar we leren ook, hij is de deur. Want er staat er ook, ik ben de deur. En toch zijn er twee verschillende toepassingen. Hè? De deurwachter die de deur open doet is God. De deur is de uitgang uit de dood en dus de ingang naar het leven. En de Heer kan zeggen, ik ben de deur, zoals hij kon zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Maar niettemin, de deur is de overwinning op de dood. En dus krijg je de deurwachter. God doet de deur open voor de Heer Jezus Christus. En de herder gaat door die deur, zo staat het beschreven. En daarna staat er, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Dat wil zeggen, zij volgen hem in de wedergeboorte, met de uitdrukking uit Matthäus 21. Goed. Dus degenen die hem zoeken zullen hem prijzen en uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken. Traditioneel wordt deze tekst van toepassing gebracht op de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Dat is ongetwijfeld juist. Het neemt echter niet weg dat de uitdrukking einden der aarde wel degelijk gebruikt wordt in verband met onze bedeling, waarbij het licht zal gaan tot de einden der aarde. Heb u dat? Het onderscheid is niet duidelijk te maken. Het onderscheid tussen de gemeente nu en Israël in de toekomst straks. Waarom ook? Waarom zou dat onderscheid duidelijk gemaakt moeten worden? De gemeente wordt geacht te bestaan uit eerstelingen van Israël. Dat wil zeggen, ze kunnen ook als één geheel beschouwd worden. Trouwens, ze zijn bruidegom en bruid volgens een andere Bijbelse symboliek. En bruidegom en bruid worden één. Dus vooruit maar weer, hè. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren, en alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Dan ben je ongetwijfeld in de, laten we zeggen, in de 1000 jaren terecht, hè. Zeker wel. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. En let op dat de naam Heere nu ineens wordt gegeven aan degene die leed en stierf en inmiddels uit de dood is opgestaan. Nu heet hij Heere. En dat zei Petrus ook. Hè. God heeft hem, deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld tot Heere en daarmee tot Christus. Handelingen 2. Het koninkrijk is dus Heere en hij heerst onder de heidenen. Het is altijd leuk voor de aanhangers van de drie eenheid, want er zijn teksten genoeg waar staat, onze Vader die in de hemel zijt, want u is het koninkrijk. Dat wil zeggen, het koninkrijk is van de Vader, maar hier is het van de Zoon. En hij heet bovendien Jehovah, een naam die sommigen hebben gereserveerd voor de Vader. Alles ten onrechte. Dus studeerkamerwerk. Hij heeft iets uitgedacht, hè. Maar in de Bijbel ligt dat toch wel even anders. Het koninkrijk is des Heren. Het is van God, dan wel het is van zijn zoon. Want de Vader heeft al het oordeel en daarmee koningschap gegeven aan deze Jezus van Nazareth, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Vetten, dat is bij ons een lelijk woord, maar in de meeste culturen niet. Als je vet bent, ben je rijk. En als je mager bent, dan deug je niet, dan ben je arm. Enzovoort. Er zijn heel wat landen, als je status wil hebben, moet je zorgen dat je eerst vet wordt. Zeg maar, want dan kun je het je kennelijk permitteren, dan ben je geslaagd in het leven. Zo werkt dat, hè. Nou goed. Alle vetten op aarde, vetten staat voor rijkdom eigenlijk, zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken, dat wil zeggen knielen, en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Zo is het maar net. Wij kunnen onszelf niet in het leven houden. Wij bukken neder in, of wij dalen neder in het stof, dat is de weg van de mens, die tot het stof wederkeert waaruit hij oorspronkelijk genomen is. Niettemin als men knielt voor, of nederbukt voor, de Heer en zijn woord, zal men van hem leven ontvangen. Dat is het verhaal. Het zaad, dat wil zeggen toekomstige generaties is dat, vers 31. Het zaad zal hem dienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Dat wil zeggen, het zal zijn eigendom zijn, officieel. Zoals van ons staat dat we zijn opgeschreven in het hemels Jeruzalem. Hebreeën hoofdstuk 12. Het zaad zal hen dienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Den volke aan het volk dat geboren wordt omdat hij het gedaan heeft. Dat wil zeggen, ooit zal het evangelie gepredikt worden en aanvaard worden, zodanig dat het koninkrijk van Christus daadwerkelijk op aarde gestalte zal krijgen. Dat is uiteraard pas in de wederkomst. Er staat er dan weliswaar niet uitgebreid, maar niettemin, er zijn heel wat psalmen die in het algemeen spreken over het lijden van de Heer Jezus Christus, maar nooit zonder aan het eind melding te maken van zijn opstanding uit de dood en van de heerlijkheid die aan hem zal geopenbaard worden. Zoals Petrus dat zei, de heerlijkheid daarna. En de uitdrukking aan het eind van de psalm is: omdat hij het gedaan heeft. Maar het mag toch niet moeilijk zijn om daarin een van de andere zogenaamde kruiswoorden van de Heer Jezus te herkennen. Het is volbracht, ja, precies. Omdat hij het volbracht heeft, is het dus feitelijk. Want de Heer Jezus ging zijn weg tot in de dood en daarna heeft God, niet hij zelf, heeft God de rest gedaan. Dat werk van de Heer Jezus in zekere zin was voltooid bij zijn dood aan het kruis. Het waren dus ook zijn laatste woorden. Het is volbracht. Daarna heeft God hem opgewekt. Dat is wat enige malen, vooral in de eerste hoofdstukken van Handelingen, gezegd wordt. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En Filippenzen zegt, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, omdat opdat in die naam alle knie zich zou buigen, enzovoorts. En hier in vers 30 vinden we iets van die aard ook terug. Men zal voor hem knielen. Maar uitgebreider ga ik daar niet op in. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Het werk van de Heer Jezus werd volbracht aan het kruis van Golgotha. Dat wil niet zeggen dat hij daarna niks meer gedaan heeft. Maar hij zou niks meer gedaan hebben als God hem niet had opgewekt. En God heeft hem niet alleen opgewekt, maar ook hem gesteld tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Kortom, hij heeft hem ook gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee ook tot koning enzovoorts. En dat betekent dat hij dus sindsdien, sinds zijn opstanding, opnieuw een werk doet. Zie? Maar daarover wordt dan niet specifiek in deze psalm gesproken. Hier wordt gesproken over het werk dat hij in vernedering op aarde gedaan en volbracht heeft. En daarna komt pas het evangelie uiteraard. En het evangelie is, God heeft hem opgewekt. En dat eeuwige leven wordt door hem die dat als eerste heeft ontvangen, zei Petrus in Handelingen 2, wordt door hem gegeven aan een ieder die in hem gelooft. En vervolgens maakt hij zich aan ons bekend. Dat wil zeggen, leren wij hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Leren we ook dat van ons niks deugt en dat van ons ook niks zou zijn geworden, eventueel, zoals het lied zegt, ware het niet dat hij een werk gedaan heeft en meer in bijzonder dat hij ook nog alsnog een werk doet. Ook in onze tegenwoordige tijd. Weliswaar nog niet in de wereld, maar die tijd is niet zo ver meer. Maar wat belangrijker is, hij doet een werk in u en mij persoonlijk. En dat brengt meteen ons bij onze persoonlijke verantwoordelijkheid aan hem toe. Want je kunt erover filosoferen wat je wil. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is of wij ons toevertrouwen aan hem. Die de straf der zonde gedragen heeft eerst en die daarna ons veranderen wil naar zijn beeld, want dat is zijn tegenwoordige werk. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij ook vanavond weer dit woord, uw woord, mochten openen. En ook daardoor, door het lezen van deze dingen, het overdenken van deze woorden, mogen en zouden komen tot kennis van u en meer in het bijzonder tot kennis van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat die straf der zonde gedragen is. Dat u het als uw probleem hebt beschouwd en dat probleem de wereld hebt uitgeholpen. Opdat wij in alle vrijmoedigheid mogen komen tot de rijkdom van uw genade die u ons aangeboden hebt in Christus. Om van u eeuwig leven te ontvangen, maar ook alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. We danken u dat in het verleden deze dingen door u tot stand gebracht zijn. En dat wij daarop mogen vertrouwen. Ons mogen toevertrouwen aan u die een goed werk aan ons begonnen hebt en dat wilt volleindigen tot op de dag van Christus. Daarom danken we u voor dat woord dat ons steeds opnieuw spreekt. Niet over u, niet over ons en onze bezonjes, maar dat spreekt ons over u en uw werk in verleden, in de toekomst, maar in het bijzonder ook in het heden. Een werk dat u aan een ieder van ons als uw kinderen wilt doen. Opdat wij getrokken zouden worden, ook in de praktijk, uit deze tegenwoordige boze eeuw. Opdat wij een positie zouden innemen, weliswaar buiten de legerplaats, uw smaadheid dragende vooralsnog, maar om vervolgens deel te hebben aan die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. We danken u daarom dat wij mogen uitzien naar die zalige hoop, naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat u ons in de gelegenheid stelt ook om vooral in de toekomst uw naam groot te maken alsnog, wanneer wij u zullen zien. Wees u daarom ons nabij, de dagen die ons over zijn in het vlees, en we vragen u oprecht, verheerlijk uw naam, nu reeds in ons, om Christus wil. Amen.